Goed, we gaan een gedeelte lezen uit de Bijbel en dat gaan we lezen uit Johannes hoofdstuk 12. En ik lees dat uit de oude NBG-vertaling. Johannes 12, dus ik weet niet of zoveel mensen, oh ja, hier hebben we de boekjes natuurlijk ook, hè? Daar staat het ook. Ja, en daar staat, er waren enkele Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden, Heer, we zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zei het aan Andreas, en Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zei, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Ja, tot zover. Er wordt in de Bijbel veel over bomen gesproken. Maar de bomen die je daar over het algemeen tegenkomt, zijn een beetje andere bomen dan dat wij hier hebben. Dus als ik het hier over bomen heb vanuit de Bijbel, of over alles wat groeit, ik heb hier misschien een klein beetje een ander voorbeeld. Ik denk even aan zo'n 7 eeuwen voor onze jaartelling. Toen schreef Jesaja al iets. In Jesaja hoofdstuk 11, toen had hij het over de tronk van Isaï. Een afgezaagde, een dode boom. Gewoon een stomp hout die ergens nog boven de grond stond. En die eigenlijk gewoon niets meer voorstelt. Er staat in Jesaja 11 dan, er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Een stronk, een dode stomp hout, door iedereen vergeten, waar plotseling een rijsje uit vandaan omhoog schiet. Een takje wat een bewijs is van nieuw leven. Zoiets moet dat geweest zijn, denk ik, in de Bijbel. Zoiets moet je je daarbij voorstellen. Een takje wat uit zo'n dode stomp omhoog schiet. En die woorden die Jesaja daar uitsprak in Jesaja hoofdstuk 11, over dat rijsje uit die tronk van Isaï, dat waren gewoon profetische woorden. 7 eeuwen later gingen die woorden in vervulling, toen Jezus werd geboren. Jezus werd als het ware uit het niets geboren en hij was dat rijsje uit die tronk van Isaï. Jesaja heeft nog veel meer profetieën, nog veel meer woorden over Jezus geschreven. Dat takje wat uit het niets tevoorschijn kwam. Maar er zit 7 eeuwen verschil tussen dat Jesaja dat opschreef en dat dat effectief in vervulling ging. Dat vind ik zo'n groot bewijs van Gods machtige ingrijpen, van Gods machtige daden. Nou, als we dan een grote sprong maken in de tijd. En we gaan naar het jaar 1517. Toen was er een Rooms-katholieke monnik die met hamer en spijkers 95 stellingen sloeg op de deur van de slotkapel in Wittenberg, in het oosten van Duitsland. En die 95 stellingen, die waren een protest tegen de wanpraktijken die er op dat moment gaande waren in de Rooms-Katholieke Kerk. Vandaar dus ook de naam protestant. Dat heeft daarmee te maken. En die man die protesteerde tegen de aflaat die er plaats had in de Katholieke Kerk. Je moest geld betalen om je zieltje vrij te kopen van het vage vuur. En je zieltje vrij te kopen zodat je naar de hemel mocht gaan. En deze man die protesteerde daartegen. En waar hij ook tegen protesteerde was het feit dat mensen niet bevoegd waren om in hun eigen Bijbel te lezen. Ze mochten niet in hun Bijbel lezen. Dat was verboden boek. En deze Maarten Luther die protesteerde daartegen. En hij zei, dat is niet juist wat daar gebeurt. Het is niet dat we dat allemaal maar via de kerk en via aflaten en weet ik wat allemaal meer moeten verkrijgen. Het is alleen door genade, door het geloof in Jezus Christus. En er is een rechtstreekse toegang tot de troon van God. Er staat in Efeze hoofdstuk 2, door genade zijt gij behouden, door het geloof, niet uit werken. Dus niet door aflaten, niet door het bidden van een rozenkrans, niet door Maria, door genade alleen. En deze Maarten Luther, die kreeg met zijn ideeën, met zijn gedachten, datgene wat hij neerlegde, daar kreeg hij steeds meer aanhang. En dat geloof wat Maarten Luther daar neerlegde, dat verspreidde zich als een olievlek over Europa. En de Rooms-Katholieke Kerk die verloor steeds meer aanhang. En dan wil ik Maarten Luther zeker niet als zalig bestempelen. Hij was ook een kind van zijn tijd. Was ook een man die veel fouten had. Maar uit die dode Rooms-Katholieke Kerk, die dode stronk, groeide opnieuw een takje omhoog, een bewijs van nieuw leven. De kerk was nog altijd niet dood. Er was nog altijd leven. Men was niet langer afhankelijk van die dwalende kerk, maar de mensen mochten persoonlijk met God gaan spreken. Maar hoewel die protestantse beweging in Duitsland op een zeker moment werd erkend, er werden zelfs kerken gesticht, er was godsdienstvrijheid, maar ondanks dat volgde er buiten Duitsland een heftige reactie van de zijde van de Rooms-Katholieke Kerk, met hevige oorlogen als gevolg, de protestanten tegenover de katholieken, en er volgden roofovervallen, beeldenstormen, lynchpartijen, executies. Nou, niet bepaald een tijd om fier op te zijn. En West-Vlaanderen speelde ook hierin een grote rol. Je had Geuzen op zee. Je had Geuzen in de Westhoek. En ook het gehucht Wijnendalen werd tot het jaar 1912 het Geuzenbos genoemd. Ik heb het allemaal van lezen, want je hoort wel, ik ben een Hollander. Ik ben daar niet in groot geworden, maar het werd tot 1912... werd het Geuzenbos genoemd. Een plek waar protestanten zich schuilhielden en hun geloof beleden. De naam Geus was eigenlijk een spotnaam voor de protestanten. Het komt van het Franse woordje legieux, wat bedelaars betekent. Dus bedenk, als jij vanavond in je zetel zit en je benen op tafel legt en je schenkt een lekkere geus uit, dat is eigenlijk een soort geloofsbelijdenis. Maar het einde van het liedje was dat de protestantse kerk in Vlaanderen door de Rooms-Katholieke Inquisitie uit Vlaanderen werd verdreven. En wat er overbleef was opnieuw een dode stronk. De katholieken bleven over en de protestanten die werden verdreven. En de protestanten die achterbleven die werden gezien als ketters. En die tijd, dus vanaf de 16e eeuw zeg maar, die heeft geduurd tot aan de Eerste Wereldoorlog. Er is een Rooms-Katholiek lofgedichtje over Wijnendalen uit het begin van deze eeuw en dat gaat als volgt.
Wijnendalen, Wijnendalen, o vader, die naam klinkt schoon. Geuzenbos, dat klinkt maar kale. Kind herdoopt, heeft blijder toon. Hier bidt Sint-Jozef uw patroon, al deze bloempjes al te malen, samengeplukt voor Godes troon.
Ja. een lofgedichtje over Wijnendalen, waarin ook dat geuzenbos eigenlijk als iets kaals werd bestempeld. Nou, tijdens de Eerste Wereldoorlog bewoog er zich iets in Engeland. Er was een Amerikaan, een zekere Ralph Norton, die samen met zijn vrouw in Engeland op bezoek was. En ze deelden daar traktaten uit aan de Britse soldaten vlak voordat ze naar het front in de Westhoek zouden gaan. En dan is er een Belgische soldaat. Hij is gewond en hij roept Norton op een gegeven moment bij zich en hij vraagt om Bijbels. Om Bijbels om uit te delen aan zijn kameraden die in de loopgraven zijn. En Ralph Norton is daardoor zo geraakt dat hij heel graag ook die Belgische soldaten wil bereiken met het evangelie. En er zijn veel soldaten die op dat moment tot geloof komen. En het einde van het liedje was dat zodra de oorlog voorbij was, Ralph en Edith Norton naar België verhuisden en zich daar gingen vestigen om daar het evangelie te verkondigen. En die dode stronk in België, die krijgt opnieuw een uitlopertje. Dus het begin van de Belgische evangelische zending, die met grote evangelisatietenten door het land trokken. En er ontstonden hier en daar van die kleine geloofsgemeenschappen. Er werd zelfs een bijbelschool opgericht. Een bijbelschool, de bijbelschool die nu de evangelische theologische faculteit is. En er komen steeds meer mensen tot het geloof. Ook op verschillende plekken in West-Vlaanderen. Er doet zelfs het verhaal de ronde. Ik heb het niet kunnen verifiëren. Het doet het verhaal de ronde dat er in het jaar 1924 of 1925 twee protestanten waren. Twee protestanten met hugenoten roots. Die vermoord zijn geweest in dat geuzenbos. Ik heb het verhaal niet kunnen verifiëren. Ik weet dus niet zeker of het waar is. Maar als dat waar is, dan hebben ook wij onze eigen martelaars. En ik ben er zeker geen voorstander van om deze mensen zalig te verklaren. Ik ben er ook zeker geen voorstander van om nu allemaal processies te gaan houden. Maar als dat waar is, dan zegt dat wel iets over de serieuze spanning die deze ontwikkeling met zich meebracht. En al snel komen de eerste gelovigen ook in Wijnendalen samen in het keukentje van Oscar Krombé. Dat was een duivenhouder uit de Schoolstraat. Zijn voorouders waren zelf trouwens hugenoten geweest. Een Franse tak dus van de protestanten, zeg maar. En binnen de kortste keren zitten ze daar in dat keukentje samengepakt met 30 man. En de heer Meersman uit Oost-Rozenbeke, die kwam daar dan om het evangelie te brengen. Zo begon het eigenlijk hier. Zo is dat begonnen. En er was heel veel werk te verrichten. Die nieuwe gelovigen, die daar dan samen kwamen in dat keukentje, die wisten eigenlijk vrijwel niets van het evangelie. Maar al heel snel gaat dan het verhaal de ronde dat er een groepje evangelischen samenkomt in een keukentje van Krombé en daar zijn ze samen de Bijbel aan het lezen en aan het bidden. En natuurlijk hoort ook de pastoor van Wijnendalen ervan. De heer Monkerij, die hoort hiervan en die schiet meteen in actie. Hij roept zijn parochianen op om alle huurders die van deze richting zijn, om die uit hun huis te zetten, om ze geen werk te verschaffen en zelfs om de kinderen van school te sturen. Ik hoorde van Belinda, waar zit je? Ah, daar. Ik hoorde van Belinda dat haar moeder, Marie-José, als een klein meisje werd gedwongen om naar een jongensschool te gaan. Er zijn ook verschillende getuigenissen van kinderen die het moedig opnamen tegenover de pastoor en tegenover de leerkracht. En dat ze hun nieuwe geloof verdedigden. En zo zijn er nog verhalen te noemen. Eén keer was er een gesprek tussen Oscar Krombé en de pastoor. En ik citeer hier eventjes. Met de Bijbel in de hand maakte Krombé bekend dat hij eens met hem wilde spreken. Ja, zei de pastoor, maar heb ik niet gehoord dat u hier in uw huis vergaderingen laat houden door de protestanten? Ja, meneer pastoor, wat u gehoord hebt is juist. De zaak is dat ik de waarheid wil weten. U hebt de waarheid in uw hand, zei de pastoor. Is dit de waarheid? Vroeg Krombé en hij wees op zijn Bijbel. Ja, zei de pastoor, maar houd dat voor uzelf. U moet dat niet aan anderen vertellen. En u moet ook die protestanten niet meer in uw huis toelaten. Kom af en toe maar eens bij mij, we zullen samen eens praten. Maar die samenkomst in uw huis moet u niet meer toelaten, want we zouden hier op ons rustig Wijnendalen nog verdeeldheid krijgen. En er zou een protestantse kerk gebouwd kunnen worden. En wat zouden we dan krijgen? Ja, meneer pastoor, antwoordde Krombé, dat moeten we hier hebben. Een kerkje waar het zuiver evangelie onvervalst gepredikt wordt, want u doet het toch niet. U zegt dat dit boek de waarheid is en u verbiedt het de mensen te lezen. Maar met leugens zijn we hier niet gediend, meneer pastoor. De mensen van het Geuzenbos willen de waarheid weten, verstaat u dat? En hierop nam de pastoor zijn fiets en hij verdween. Hij wist genoeg. Straks zou hij de mis gaan lezen om te beletten dat er een protestantse tempel zou komen in Wijnendalen, maar het hielp niet. De lang gevreesde tempel is er toch gekomen. Er kwamen mensen tot geloof. Er werd samen in de Bijbel gelezen, er werd samen gebeden, er werd samen gezongen en het keukentje van Oscar Krombé werd al snel te klein. Dus de nieuwe geuzen, die legden al hun spaarcentjes samen. Er kwam zelfs een schenking van een zekere Marie Steenbergen. Zij was de dochter van een BEZ-medewerker en ze was terminaal ziek. En op haar sterfbed schonk zij al haar spaarcentjes om de grond aan te kopen voor een nieuw kerkje in Wijnendalen. En de pastoor die deed nog een laatste poging om zijn schaapjes bijeen te houden. Er werd een pamflet verspreid, Luther in de buurt. Maar het leed was inmiddels geschied. Op 6 december 1931 stond er een evangelisch kerkje op de hoek van de Schoolstraat en de Torhoutbaan. En het kerkje werd feestelijk geopend. Met een kerkje waar 100 mensen in kon. Schrik niet, 550 bezoekers. 200 waren er binnen en 350 stonden er buiten. En ze zongen met elkaar een eigen gemaakt geuzenlied.
Er is een plekje hier in het land met een zeer rijk verleen, maar dat der goddeloze hand begroef zeer lang geleen. Maar bleek het zaad der kerk te zijn, want op deze schone dag zien wij Gods wonderen van gena en wat zijn arm vermag. Laat ons samen met dankbare lofakkoorden onze heiland zingen hem ter eer. De zegen kwam van hem, Jezus, aller Heren Heer.
De zegen kwam van hem, Jezus, aller Heren Heer.
Die spanning tussen protestant, katholiek, dat was eigenlijk de praktijk van die dag. Maar het takje wat uit die dode stronk vandaan omhoog groeide, dat zette ditmaal door. Er ontstond weer een boom en de evangelische kerk van Ichtegem die groeide uit tot een echte kastanje met takken en bladeren. En in 1932 werd het eerste kind gedoopt, de dochter van Oscar en Leonie Krombé. In die tijd doopte men hier nog kinderen. En in datzelfde jaar werd ook broeder Lutijn ingezegend als de eerste voorganger. En hij was meteen ook een van de eerste afgestudeerden aan die nieuwe Bijbelschool. En er werden samenkomsten gehouden. Er ontstond kinderwerk. Er was een vrouwenvereniging. En in 1937 kwam er zelfs een basisschooltje. En dat basisschooltje dat werd noodgedwongen opgericht. Omdat die kinderen niet langer welkom waren in de Rooms-Katholieke school. En dat schooltje dat werd geleid door meester Bos en juffrouw Brandt. En dat heeft zo'n 10 jaar bestaan. En dan was er nog iets. Een citaatje ook uit de kroniek die ik had gelezen over de beginjaren van de gemeente. In 1950. 1950 kwamen er 10 nieuwe leden bij. Er waren 2 sterfgevallen. 1 kind werd gedoopt. En er werd aan een echtpaar de doop der gelovigen bediend. Er werd 1 huwelijk ingezegend. Naast het gemeentelijk werk werd in Torhout een evangelisatiecampagne gehouden in een tent. In de omliggende plaatsen werden openluchtpredikingen gehouden en er werd lectuur verspreid. Ook door de colportage van juffrouw Reizend, arbeidster van de Belgische Evangelische Zending, werden sommige gezinnen geopend voor huisbezoek en evangelische lectuur. Totaal aantal leden 73. In 1950 kwam er een omslag in de gemeente. Er werden voor het eerst volwassenen gedoopt. De doop der gelovigen werd dat genoemd. En geleidelijk aan verving die doop der gelovigen, verving de zo vertrouwde kinderdoop. In de vrije evangelische in Nederland bestaan trouwens die beide vormen van doop nog altijd naast elkaar. Maar goed, wij hebben hier toch wel gekozen echt voor die doop, door onderdompeling, de doop der gelovigen, zoals dat hier dan genoemd werd. Is God dan veranderd? Is God veranderd in de loop der jaren? Nee, God is niet veranderd. Maar in de loop der jaren hebben we hier in de gemeente wel steeds meer oog gekregen voor de manier waarop in het Nieuwe Testament werd gedoopt. Er staat in Romeinen 6 vers 4 en 5, daar staat, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, zoals ook Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen we het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Die doop is een essentieel onderdeel geworden van wat wij als evangelische christenen belijden. Met Christus begraven door de doop in de dood en ook weer met Christus opgewekt tot een heel nieuw leven. Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, lazen we, dan blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Dat is die boom. Die boom waarvan Jezus zelf de stam is, het rijsje uit die tronk van Isaïe, wat groter is geworden en sterker is geworden. En wij samen als gemeente de takken en de bladeren mogen vormen. En als je die boom dan op een afstandje bekijkt, die stam samen met die takken en die bladeren, dan vormt dat samen één kastanje, één grote boom. En inmiddels is er zo'n 100 jaar verstreken. Zijn we zo'n 100 jaar op weg? Ik niet. Ik ben nog niet eens 100 jaar. Ik heb het begin van de gemeente dus absoluut niet meegemaakt. Maar ik draai eigenlijk nog maar 4 jaar zoiets mee hier in de gemeente. Maar ik weet dat onze kastanje als gemeente, onze kastanje, heeft heel veel zomers meegemaakt. Maar ook winters. We hebben tijden gekend van groei. We hebben tijden gekend van stilstand. En zelfs tijden van achteruitgang. Er waren momenten dat onze kastanjeboom vol zat met blad. Blad wat tot beschutting was voor heel veel mensen. Vooral toen de tegenstand nog zo groot was. Maar er zijn ook momenten geweest dat het blad een beetje begon te verkleuren en dat alles vanzelf leek te gaan. En we hielden ons gewoon lekker met onszelf bezig. Maar er zijn ook momenten geweest dat de boom zijn blad verloor. En dat het moeilijk ging in de gemeente. Laten we daar eerlijk in zijn. Er zijn tijden geweest van grote spanning in de gemeente. Onderlinge verdeeldheid. Er zijn zelfs mensen weggelopen. Daar wil ik heel eerlijk in zijn. Er is een groot verschil of de strijd die je meemaakt, dat die strijd van buiten komt. En dat je samen als gemeente kunt staan voor de waarheid van Christus. Of dat de strijd van binnenuit komt. En je gaat staan voor je eigen gelijk. Dat geeft verdeeldheid. Of dat er gewoon helemaal geen strijd is. Dat kan ook. En dat we gewoon alles gaan koesteren zoals het al jaren gaat. En er zijn geen uitdagingen, maar ook geen zorgen. Het ene bouwt de gemeente op. Het andere breekt de gemeente van Christus juist af. Maar gelukkig heeft God de natuur zo geschapen dat na elke winter er ook weer een zomer volgt. En aan ons is het nu om te leren uit onze winters die we meemaken. Als we al onze bladeren verloren zijn. Om opnieuw vrucht te gaan dragen in de zomers. Vrucht dragen. Ik heb een van mijn leerlingen een tijdje geleden horen zeggen hoe je een kastanje kunt eten. Welke kastanjes je kunt eten, welke niet. Hij heeft gezegd waar ik op moet letten. Bijvoorbeeld de stekels van een bolster. Dit is maar een heel kleintje, maar goed. Ik kan het voorzien, hè. De stekels van een bolster, als het van die hele grove stekels zijn, dan is die niet eetbaar. Maar als het van die hele gemene, fijne stekels zijn, dan kun je hem in principe wel eten. Alleen dan moet je wel eens door die bolster heen natuurlijk. Dat is wel een ding. Dan heb je die kastanje en daar mag dan geen vlakke kant aan zitten, zei hij. Dan is het ook niet goed. En als je zo'n kastanje dan hebt, dan moet er ook op de een of andere manier ergens zo'n wit puntje zitten. En als dat er dan aan zit, dan weet je dat die goed is om te eten. Nou, die leerling die heeft er eentje voor me gepeld. En ik moet zeggen, ik was verrast door de smaak. Dat was best lekker. Nou ben ik bepaald geen bioloog, maar ik leer van de Bijbel dat het zaad eerst in de aarde moet vallen en moet sterven voordat het vrucht kan dragen. Pas dan, als dat gebeurt, kan de boom opnieuw beginnen groeien. Kunnen mensen de weg naar Jezus vinden? Kunnen mensen innerlijk genezing vinden? Want er lopen wat mensen rond die innerlijk beschadigd zijn, die zelfs het verschil niet weten tussen goed en kwaad, tussen goed en verkeerd. Mensen die gevuld zijn met verdriet. Mensen die gevuld zijn met leegte. Met onzekerheid over de toekomst. Noem maar op. Vrucht dragen begint met sterven met Christus. Sterven met Christus. En dan weer opnieuw opgewekt worden tot nieuw leven. En dat geldt voor ons allemaal. Voor ons als individuen. Maar ook voor ons als gemeente, als geheel. En dat is nou dat beeld van die doop waar we het over hadden. Met Christus begraven zijn en weer opgewekt. En dat is ook mijn wens. Dat we zo gemeente zijn met elkaar. Niet enkel uit het verleden. Maar ook in de toekomst. En daarvoor moeten we investeren in elkaar. En ook investeren in onze omgeving. We moeten geloven in een God die het begin is en die ook het einde is. Ik zeg wel eens, Jezus is het begin en Jezus is helemaal het einde. Als je hem door hebt. Hè? En dat betekent dat we geloven in een God als schepper. Maar ook dat we geloven in een God die op een dag terugkomt. En als Jezus terugkomt, dan moeten wij een boom zijn die sterk is. Een boom die stormen kan doorstaan. Een boom met sterke takken en die vol zit in het blad. en die ranken heeft en die vrucht draagt. Dat we een boom zijn die tot zegen is voor de mensen. Een boom die is tot eer van God, aan wie wij zoveel te danken hebben. We hebben zoveel aan Hem te danken. Hij is onze God. Hij is onze Schepper. Hij heeft ons nieuw leven gegeven. Met Hem mochten we sterven, opnieuw opstaan, nieuw leven ontvangen. Hij heeft ons een geweldige toekomst beloofd, een geweldig perspectief gegeven. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waard om te ontvangen de glorie en de ere, de kracht en de lof in eeuwigheid. We gaan dat met elkaar zingen.